Goedenavond dan, broeders, zusters en vrienden. Ik wil even wennen aan die grote zaal vol mensen. Nu ineens voor mij. De meeste van u heb ik ooit wel eerder ontmoet. Sommigen ook niet. En sommigen wel, maar ik wist niet dat u hier zou zijn. Omdat ik wel uw gezicht ken, uw naam ook. Maar ik wist niet dat het bij elkaar hoorde. Dat geldt ook nog voor sommigen van u. Maar goed, daar hebben we het van de week nog wel eens over. Ik sluit me maar aan bij de inleidende woorden van onze broeder Maikrans uit 1 Korinthe 2. Dat wil zeggen, dat waren niet zijn woorden. Maar hij heeft ze gekozen om te lezen helemaal aan het begin van onze conferentie zojuist. En het lijkt me goed om bij die woorden ook aan te sluiten. Ik zal ze nou nog een keer in algemeen beschaafd Nederlands voorlezen. Bedoel ik helemaal niks mee hoor. Dat is 1 Korinthe 2, waar wij lezen vanaf vers 4, waar de apostel schrijft aan de Korintiërs: en mijn reden, mijn prediking, was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oversten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Tot zover. En deze woorden, die neem ik niet alleen als uitgangspunt nu, omdat ze toevallig al gelezen zijn, maar ook omdat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over de aard van geloof, waarmee dan tegelijkertijd bepaald is wat gelovigen eigenlijk voor dingen zijn. Dat hebben u zich waarschijnlijk al eens afgevraagd, ziende al die mensen die zich voor gelovigen uitgeven. En misschien hebt u zich ook wel eens afgevraagd wat gelovigen zijn, toen u bij gelegenheid een gesprek had onder vier ogen. Op de zojuist vermelde wijze zittend voor de spiegel, namelijk. Want ook dan kun je jezelf aankijken en zeggen, wat is een gelovige eigenlijk voor iemand? Of voor iets? Wel, gelovigen zijn inderdaad onderweg naar morgen. Wie niet? We hebben als onderwerp immers aangekondigd, de gelovigen onderweg naar morgen. Dat is niet zomaar een kreet natuurlijk, hoewel het ook zomaar een kreet zou hebben kunnen zijn. Dat is niet de bedoeling geweest, uiteraard. Want wij willen ons wel degelijk deze week ook bezighouden met de vraag, wat is dat eigenlijk, een gelovige? Dat is ongeveer dezelfde vraag als, wat is eigenlijk geloof? Of, wat gelooft de gelovige eigenlijk? Wat maakt een gelovige tot een gelovige? We hebben het niet over godsdienstige mensen. We hebben het over gelovigen. Wat zijn dat voor lui? Waarheen zijn ze onderweg? Dat wil zeggen, wat is het einddoel van hun reis? Want kijk, dat de mens in het algemeen beschouwd kan worden als een pelgrim, dat is ook juist natuurlijk. Dat hoef je niet alleen van gelovigen te zeggen. Dat kun je van elk mens zeggen, hij is altijd onderweg naar iets wat hij nog niet bereikt heeft. Dat is, mag misschien niet zeggen altijd zo, maar het is voor de meeste mensen toch wel het geval. Zij zijn onderweg naar iets wat ze nog niet bereikt hebben. Ik zeg wel eens, ik heb het niet uitgevonden, maar ik zeg wel eens, het leven is net televisie kijken, het is wachten tot het beter wordt. Zodat je dus altijd onderweg bent en misschien wordt het inderdaad beter. Maar de vraag is, waarheen is een gelovige speciaal onderweg? We zullen namelijk zien dat het grote verschil tussen de mens in het algemeen en een gelovige is, dat de toekomstbestemming van een gelovige bepaald is. Hij is niet naar een onbekende bestemming onderweg, maar hij weet waarheen hij heen gaat. En om dan meteen de draad te vervolgen, hij weet waarheen hij gaat, omdat hij ook weet waar hij vandaan gekomen is. Nou, daar hebben we het van de week nog wel over. Maar het is dan zo, dat als we weten waar wij vandaan gekomen zijn en wij weten waar we heen gaan, dan weten we ook ongeveer waar we ons nu bevinden en hoe we daarmee aan moeten. Zodat juist deze dingen van verleden en toekomst bepalend zijn voor ons heden. leven. Dat is niks bijzonders, dat is geen hoge, grote filosofische waarheid. Maar het bijzondere ervan is natuurlijk dat deze waarheid niet opgaat voor de natuurlijke mens in het algemeen, omdat hij nauwelijks weet waar hij vandaan komt. Hij weet het helemaal niet, maar hij verbeeldt zich te weten. Dat is ook al wat. Dus nou zeg ik maar, hij weet nauwelijks waar hij vandaan komt. Hij weet zeker niet waar hij naar onderweg is. Dus weet hij zeker niet waar hij zich nu bevindt en welke kant hij nu verder op moet. En daar gaat het maar om. Het grote verschil tussen de mens, de natuurlijke mens en de gelovige is juist dat de gelovige weet waarheen hij onderweg is. En hoewel hij dan misschien niet gedetailleerd weet waar hij zich nu bevindt, weet hij toch dat hij zijn beloofde bestemming zal bereiken. En dat is dan al heel aardig. Toch? Daar gaat het toch maar om. Uiteindelijk, let op het woord uiteindelijk, uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat om de uiteindelijke bestemming en de vraag of men die bereiken zal, ja dan wel nee. Pas later komt de vraag hoe. En dat is het grote verschil met de wereld, die eerst wil weten hoe men het bereiken moet, anders bereikt men het nooit. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Als je niet weet hoe je er komen moet, kom je er niet. Maar voor de gelovigen is de toekomst bepaald. Hij komt er zeker. De volgende vraag is pas hoe. Maar dat is een vraag die al van minder belang is. Omdat die eindbestemming vaststaat. Wel, met dit soort onderwerpen zullen wij ons dus deze week bezighouden met verleden, heden en toekomst. In een willekeurige volgorde overigens. Van de gelovigen in het algemeen. Maar de eerste dingen die wij meteen aan het begin van onze conferentieweek wilden vaststellen, is dat geloof niet zomaar is iets voor waar houden of iets aannemen omdat men niets beters heeft. Want dat maakt, als dat zo zou zijn, dan zou een gelovige, zou het begrip gelovige dezelfde betekenis hebben als het begrip een religieus of godsdienstig mens. In die zin wordt de term namelijk in ieder geval in het Nederlands ook gebruikt. Immers, als wij menen evangelisatie te moeten bedrijven, zijn er een heleboel andere mensen die zeggen, dat is nergens voor nodig, want wij hebben al een geloof. Of waarom zou je die mensen wat aanpraten, waarom wil je ze tot uw kerk, ik weet niet welke dat is, maar waarom wil je ze tot uw kerk bekeren, want die mensen hebben al een geloof. En waarom is uw geloof beter dan dat van een ander? Zij gebruiken het woord geloof, maar bedoelen uw godsdienst, uw religie. Zij bedoelen, waarom is uw religie beter dan die van die anderen? Die mensen hebben al een religie, waarom zouden ze er nog een krijgen? Of een andere krijgen? Wat toch een wat domme redenering is. Die redenering is net zo dom als de opmerking die ik meestal plaats als ik langs een boekenzaak kom. Om het te beheersen, om er niet naar binnen te lopen, zeg ik altijd tegen mezelf, ik heb al een boek. Dat is natuurlijk een dwaze opmerking, want daar heb je nooit genoeg van. Bij een grammofoonplatenzaak zeg ik dat ook, maar niet vaak genoeg. Maar daar gaat het nou niet om. Nee, ik heb al een plaat. Nee, een grammofoonplaat, niet die. Nou goed. Dat komt achter in de week pas, zulke dingen, hè. Nee, maar ik bedoel, zelfs als je iets hebt, dan kan het nog een voordeel zijn om er wat bij te krijgen, om wat meer te krijgen. Ook alleen al de opmerking, die man heeft dan nog als iets, wil niet zeggen dat hij daar ook mee tevreden is. Of dat hij godsdienst en geeft wat het hem zou moeten geven. Maar bovendien, het gaat niet om een religie. Het is niet zo dat een mens een religie, een godsdienst nodig heeft, bepaalde rechten en plichten nodig heeft in het leven om daaraan te beantwoorden. Het is niet zo dat een mens af en toe wat rituelen zou moeten volbrengen of af en toe gewoon wat zou moeten doen in een collectezak of zo, om daarmee een levensvulling te vinden. Dat is het niet. Een grote punt is namelijk dat religie of godsdienst, of hoe het maar heten mag, in het algemeen in de wereld inhoudt het aanhangen van een bepaalde filosofie, een bepaalde gedachtegang, een bepaalde wijsheid. Dat is een moeilijk woord, bij mij in ieder geval, want wat ik nou wijsheid noem is natuurlijk helemaal geen wijsheid, maar sommigen denken dat het dat is, hè. Maar goed, godsdienst is zelfs religie, is het aanhangen van een bepaalde reeks van gedachten die men aangenomen heeft en waaruit men wenst te leven. Men heeft dat gekozen. Men kan ook wat anders kiezen. De een kiest dat samenstel van regels, de ander kiest die verzameling regels. En de een zegt, die andere heeft een godsdienst. En die andere zegt, die een heeft ook een godsdienst. En in gewoon Nederlands gebruik je dat woord godsdienst niet, want dat is veel te plechtig. De een heeft een geloof en de ander heeft ook een geloof. En je moet zelf maar zien wat je gelooft. Maar dat mag dan Dat aanhangen van een bepaalde godsdienst mag dan iemands religieuze aanleg bevredigen? Want dat het bevredigend werkt bij vele mensen, dat kan niet ontkend worden. Maar waar wij het over hebben, is niet of iemand iets heeft wat zijn leven vult. Waar wij het over hebben, is over de vraag of iemand zijn leven überhaupt vasthoudt. Of hij leven niet alleen heeft, maar of hij leven ook daadwerkelijk houdt. Want het vullen van leven mag dan een tamelijk zinvolle bezigheid zijn als dat leven zelf verdwijnt. Of opgegeven moet worden, want dat moet het vroeg of laat. Wat heeft het vullen van dat leven dan nog voor zin? Ik kan niet zeggen dat het geen zin heeft, maar ik moet wel zeggen dat het weinig zin heeft dan. Je moet toch wat, hè? Maar het is dan een noodzakelijk kwaad geworden. Maar de vraag is niet of wij iets hebben om ons leven mee te vullen, want dan weet ik nog wel een paar andere dingen, zelfs leukere dingen, dan religie of godsdienst in het algemeen. Veel nuttigere dingen, geloof ik ook. Ik hoop niet dat ik daarover moet discussiëren van de week, want dat zie ik niet zo zitten. Vind ik ook niet zo zinvol. Sommige mensen vullen daar hun leven mee, hè. Met discussiëren over godsdienst, daar kun je leven mee vullen. Maar ik vind het zeer onaangenaam. Er zijn aangenamere tijdsbestedingen, vooral als je sleutel van het sportlokaal in je zak hebt natuurlijk. Sommige mensen die besteden daar hun leven aangenaam. Er zijn allerlei dingen denkbaar. Een religie is niet het eerste waar ik dan aan denk. En nu hopelijk ook niet, want anders moet u nog veel afleren. Nee, waar het om gaat is niet of wij dit leven aangenaam kunnen vullen, of zinvol kunnen vullen. De vraag is of we überhaupt leven hebben. De vraag is waar het leven überhaupt toe dient. Je kunt het aangenaam besteden, maar waar leidt het toe? Waar dient het toe? Wat is de zin ervan? En dan moet ik vaststellen dat het dus niet gaat om bepaalde wijsheden die we als levensrichtlijn kunnen hanteren zolang als we dat leven hebben. Maar dat het gaat puur om de vraag naar waarheid. De beroemde, of moet ik zeggen beruchte vraag naar wat is waarheid? Wat is waarheid is een tamelijk filosofische vraag, ik weet het wel. En die vraag die wordt ook gesteld omdat men kennelijk tot de gedachte gekomen is, en dat is niet zo'n domme gedachte, dat in deze oude wereld, zoals die zich aan ons voordoet, waarheid feitelijk niet bestaat. Ook daarmee kun je leven vullen, we discussiëren erover bedoel ik. Maar ik blijf erbij dat die waarheid, op absolute waarheid namelijk, dat die in deze wereld en onder de mensheid niet bestaat. Ook de dingen die schijnbaar zich objectief aan ons voordoen, ook in de natuur om ons heen, die ervaren wij in elk geval ieder verschillend, afhankelijk van onze aard en persoonlijkheid en ons waarnemingsvermogen enzovoorts. We passen de gebeurtenissen in ons leven en de gebeurtenissen zijn dan helemaal geen objectieve gebeurtenissen meer, want het zijn gebeurtenissen die een plaats vinden in ons leven en dat was al gekleurd. En elke politieman weet, dan moet ik weer even naar die zaal kijken, of ex-politiemannen zijn het vergeten geloof ik, maar elke politieman weet dat als je twee getuigen hebt van hetzelfde ongeval, dan geven ze een verschillend verhaal. Kan niet anders. Het waren verschillende mensen, ze hebben wel hetzelfde gezien, maar toch vertellen ze het verschillend en in hun gedachten was het ook verschillend. Zij zagen ook maar een deel van wat er zich afspeelde. En de andere deel zagen ze niet. En ze zagen dus een verschillend deel. Dat geldt voor alles wat de mens waarneemt. Daarom, objectieve waarheid, vaststaande waarheid in deze wereld als zodanig, bestaat niet werkelijk omdat dat wat vast zou moeten staan voor ieder van ons verschillend is. Daarom hebben wij er ook geen houvast aan. Eigenlijk, als ik het helemaal goed uitleg, is het zo dat zodra wij grijpen naar iets wat in deze wereld schijnbaar stevig is, omdat het waarheid lijkt te zijn, zodra we daarna grijpen, zal blijken dat het meegeeft. En we zullen er misschien iets steun aan vinden, maar toch niet voldoende. En daar gaat het maar om. Wat is waarheid? Bestaat er zoiets als absolute waarheid? En ik geloof dat het bestaat. Dat geloof, dat weet ik. Maar ik geloof dat dat bestaat. En hoe dat nou komt, dat de ene vindt die waarheid vindt en de andere niet, ik zou het u niet kunnen uitleggen. En als u vraagt hoe kan het dan dat jij het gevonden hebt en andere mensen niet, dan zeg ik dat weet ik ook niet, want ik ben niet vroom genoeg. Daarom zeg ik dat weet ik ook niet. Maar ik kan er wel meteen achteraan zeggen, maar ik dank God ervoor dat hij het met gegeven heeft en heeft laten zien. Want zo zit het dan toch wel. Het punt is namelijk dat, en dat, u mag dat rustig aan het begin van deze conferentie opvatten als een persoonlijk getuigenis van mij. Dat doe ik niet veel, zulke dingen. Of misschien moet ik zeggen, dat is lang geleden dat ik zulke dingen gedaan heb. Hè? Maar u mag het rustig aannemen als een persoonlijk getuigenis van mij. Dat wat ik zojuist zei over waarheid in de wereld en dat die eigenlijk niet bestaat. Dat is inderdaad niet alleen maar iets wat ik uit een boekje heb of zoiets. Waar het staat of ik het gelezen heb en uit mijn hoofd geleerd heb of in aantekeningen gezet heb. En u nu doorgeef als hoge wijsheid, dat is niet. Integendeel, dat is inderdaad ervaring. Niet alleen van mij, maar van veel anderen gelukkig ook. Zo werkt het nou eenmaal. De wereld geeft mee. Is kneedbaar. Die verandert continu. Continu. Ik geloof niet dat Johan de Heer in de bundel van Johan de Heer staat. Maar er is een lied waarvan twee regels luiden. Of één die zegt, ik was een kind. Komma, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? De man die schreef is inmiddels ook voorbij gegaan. Dat was Wim Sonneveld, ja. Ik was een kind. Hoe kan ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? Dat besef je als kind niet, maar daar kom je gauw genoeg achter. Dat alles verandert. En wat een mens dus nodig heeft om zijn houvast aan te hebben, om zijn referentiekaders te kunnen trekken, ja, dat is wat moeilijk gezegd, maar om te kunnen weten waaraan hij zich te houden heeft, hè, wat een mens nodig heeft, is inderdaad onvergankelijke waarheid. Niet een verzameling wijsheden die morgen toch achterhaald zijn. Maar dingen waar die vaststaan en die door de eeuwen heen zijn blijven vaststaan en die nog steeds onveranderlijk zijn. Dat is wat een mens werkelijk nodig heeft. En ik moet u zeggen, u zult zeggen dat is voor jou geen kunst, maar daar gaat het ook niet om. Maar ik moet u zeggen, ik heb die waarheid gevonden. Een waarheid die niet voorbij gaat. Het is trouwens niet voor niks dat ik de Bijbel nog steeds gebruik in diezelfde oude Statenvertaling. Die verandert namelijk niet. Elk jaar een andere vertaling is ook maar niks. Voor een woord wat inhoudelijk niet verandert, vind ik zo'n vertaling die niet verandert ook heel goed. Prima zelfs. En het verschijnsel wat zich dan voordoet, is inderdaad dat door de eeuwen heen, langer dan in welke zogenaamde godsdienst ook, dat door de eeuwen heen, gelovigen, ik gebruik de term maar vast, hè, gelovigen zich vast hebben gehouden aan datzelfde woord van God. Een woord van God wat ons schriftelijk overigens, inmiddels, is overgeleverd, maar wat wel degelijk ooit is voortgekomen uit de mond van God, en u mag mond ook heus wel overdrachtelijk nemen, betekent dan dat het woorden zijn die van God afkomstig zijn en God is ongetwijfeld onvergankelijk. Er is helemaal niks bijzonders aan om dat te zeggen. Dat kun je in elke wereldgodsdienst kun je dat zeggen. God is onvergankelijk. Het begrip God veronderstelt namelijk iemand die onvergankelijk is. Die weliswaar een vergankelijke wereld tot stand gebracht heeft, maar diezelfde onvergankelijk is. Zodat een schepsel slechts zijn houvast, zijn stevigheid, zijn zekerheid kan vinden bij die schepper zelf. En het punt is dat wij een God hebben, een schepper hebben, die zich inderdaad heeft geopenbaard en tot ons heeft gesproken. En dat woord, wel, het is niet maar zo dat je, hoe moet ik dat zeggen? Natuurlijk, je kunt zeggen, ik neem de Bijbel, een ander neemt de Koran, of weet je veel, wat boeken er nog meer in omloop zijn, hè, om een godsdienst op te baseren. Maar ik moet u zeggen, de Bijbel is in de eerste plaats ouder dan welk van die hoeken ook. Punt 2, de Bijbel is het enige boek wat van zichzelf claimt dat het woord van God is. Er is in de hele wereld geen ander boek wat diezelfde ambitie heeft, of hoe moet ik dat zeggen, die hetzelfde claimt. Van de Koran wordt nergens geleerd dat het woord van God zou zijn, van geen enkel boek, het boek van Mormon niet, of hoe die boeken allemaal maar heten mogen, nergens. Integendeel, het enige boek in de wereld dat van zichzelf leert dat het woord van God is, is nog alleen maar de Bijbel. Dus mocht je ooit het woord van God zoeken, schriftelijk vastgelegd, dan zou je toch moeten beginnen met de Bijbel. En als je dat doet, dan kom je dus nergens anders meer aan toe. Dan zijn we gauw klaar. En ik meen dat. Dat ik niet al te ver op ingaan. Ik hoef je verder ook niks te vertellen. We zijn hier voor Bijbelstudie per slotverrekening. Maar het blijkt dat dit woord van God inderdaad onvergankelijk is. Het blijkt bovendien het woord van God te zijn. En ik kan dat zo ronduit zeggen. Omdat wij inderdaad, ik zeg het maar in meervoud, want ik ben er natuurlijk niet alleen, hè. Maar omdat wij inderdaad de Bijbel beschouwen als het woord van God. Kijk, als je een boek neemt en het boek zegt dat het woord van God is, dan moet je het ook behandelen alsof het woord van God is. En als van dit boek gezegd wordt dat het woord enkelvoud van God is, moet je het ook inderdaad als één boek beschouwen en moet je de vrijmoedigheid nemen om de eerste bladzijde van de Bijbel met de laatste te vergelijken, kortom alle bladzijden met elkaar te vergelijken enzovoort en zodanig te bestuderen. Ik moet u erbij zeggen, er is nauwelijks iemand die dat doet. Dat weet ik. Nee, ik bedoel, onder al die mensen die met de Bijbel omgaan, en zelfs onder diegenen die beweren hem te bestuderen, zijn er nog steeds nauwelijks mensen die de Bijbel zo op deze wijze beschouwen, onvoorwaardelijk als het woord van God, en dus het aan zichzelf testen. En toch zou dat moeten, want dat is de enige wijze waarop dus welk boek dan ook, en dat geldt dus ook voor de Bijbel, begrepen kan worden. Je moet het nemen of in zijn geheel, of helemaal niet. En als deze verzameling van boeken het ene woord van God is, in zijn totaliteit, dan zouden de bladzijden met elkaar in overeenstemming moeten zijn en zelfs met elkaar vergeleken moeten worden, ten einde tot een goed begrip van dat woord van God te komen. Nou, ik weet dat het wat arrogant klinkt, maar ik kan u toch wel zeggen dat ik altijd zo de Bijbel bestudeerd heb. Dat is niet een verdienste of zoiets hoor. Daar gaat het nou ook niet om. Maar ik stel het maar alleen als feit vast. Daarom kan ik zo makkelijk zeggen, de Bijbel is het woord van God. En daarom kan ik meteen ook zo makkelijk zeggen, met apostel Petrus in 2 Petrus 1, dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd. Wij geloven niet in een verzameling fabels van de, weet je die man, La Fontaine of zo. Hè? Wat ook een fontein was, maar er kwam niet zo fraai water uit. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wij zijn niet zomaar een verzameling filosofieën nagevolgd. Leerredenen, omdat dat zo goed is voor de mens, tot opbouw van de mens en om zijn leven te vullen. Niet zomaar laten we dit systeem van regels nemen, dat lijkt me wel goed. Och, een ander neemt maar wat anders. Maar dit past mij beter. Zo is het niet. Wij zijn geen kunstig verdichters fabelen nagevolgd. Bovendien, om dan met 1 Korinthe 2 te spreken, wat we voor ons hebben liggen. Daar staat vers 5 van 1 Korinthe 2. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen. Het punt is juist dat de wijsheid, die zeker in de Bijbel geleerd wordt, geen menselijke wijsheid is. En zeker ook geen wijsheid is in de menselijke betekenis van de uitdrukking. Wijsheid, naar menselijke begrippen, is immers menselijk gefilosofeerd, menselijke gedachtegang. Wijsheid, naar menselijke norm, is bepaalde uitgangspunten nemen, stel dit is dit en dat is dat, en op basis daarvan gaan redeneren en op die manier komen tot een wereldbeschouwing en een wereldbeeld enzovoorts. En eventueel zelfs tot een toekomstverwachting. Dat is menselijke wijsheid. En waar die het ontstaat, hebben wij bewondering voor de mens die het heeft opgebouwd, voor de wijze die dat gedaan heeft. En daarna voor de wijze waarop het gebeurd is. Maar dat is niet wat de schrift, wat de Bijbel, wat het woord van God verstaat onder geloof. Integendeel, voor zover dat geloof heet, is het geloof in de mens. Wat tamelijk dwaas is. Want als je jezelf niet kunt vertrouwen, wie dan wel? Nee, ik bedoel er niks mee. Ik bedoel alleen, als je kennelijk jezelf niet kunt vertrouwen, waarom zou je steun zoeken ergens anders, hè? Waarom zou je dat doen? Toch? Omdat je van jezelf niet, als je van die gammele knieën hebt zoals ik, dan loop je overal waar je langs loopt, loop je zo met één vinger zo op de lessenaar, dan zo tegen de piano, een beetje langs de stoel, om te weten waar je ongeveer je balans hebt enzovoorts. Dat doe je gewoon zo, hè? Dat is niet echt een handicap, maar zo heeft iedereen zijn manier van voortplanten, wou ik zeggen. Maar dat bedoel ik niet. Voortbewegen bedoel ik, hè. Iedereen heeft zo zijn methoden om dat wat hij zelf ontbreekt, om dat ergens anders vandaan te halen. Dat wat hij zelf tekort komt, dat vult hij uit een andere bron aan. Dat is een heel eenvoudige aangelegenheid. Maar als je zelf zo gammel bent, en ik bedoel het nu wat meer in geestelijke zin zal ik dan maar zeggen, hoe zou je dan je steun vinden bij andere mensen? Heb je daar wel vertrouwen in dan? Ik zal niet zeggen dat het niet zou kunnen. Ik zal niet zeggen dat andere mensen niet misschien meer betrouwbaar zijn dan u. Dat zou best wel kunnen. Maar het blijft gevaarlijk. En dat blijkt ook wel, want als u iets weet van de wijsheid van de wereld, menselijke wijsheid, En als u iets weet over de kunstelijk verdichte fabelen, waar Petrus het over heeft, dan weet u dat die inmiddels allemaal veranderd zijn. Dat wil zeggen, die bleken zelf veel te gammel te zijn. Vroeger dacht men zus, maar nu weten wij wel beter. En morgen krijg ik hetzelfde verhaal te horen. Nee, mag u nog even over nadenken hoe dat gaat, hè? Morgen krijg ik weer hetzelfde verhaal. Vroeger dacht, dat was gisteren, dachten wij zus, maar nu... En er komt er meestal bij tegenwoordig van, maar nu heeft de wetenschap ons geleerd dat. Hè? Wij moesten eens weten hoeveel wetenschappelijke dingen er al geschreven zijn die nu als puur onwetenschappelijk terzijde gedaan zijn. En heb ik het niet over duizenden jaren, zelfs niet over honderden, zelfs niet over tientallen, maar gewoon enkele jaren. Daar heb ik het over. Dat verdwijnt meteen weer. Dat is niet betrouwbaar. Daar kun je niet van op aan. Dan moet je steeds bij blijven leren en bij blijven scholen, want er verandert continu. Alles verandert. Alleen als je zelf mee verandert, merk je het misschien niet zo erg, maar op een keer houdt het op. En dan staat u daar en zegt je, nou hoef ik niet meer, en die hele wereld trekt aan je voorbij, daar sta je alleen. En dan is niet zo lang meer voor je dood. Ik praat maar even gewoon met de mens, zo gaat dat. Zo gaat dat met alle mensen. Die houden eerst de gang bij van ontwikkeling in de wereld. Eerst moeten ze gang maken om op dezelfde snelheid te komen. Als kind, boel bijleren, alle dagen naar school enzovoort. Tot ze een beetje in de stroom der volkeren komen, of hoe heet dat maar, weet u wel. En dan moeten ze een leven lang fietsen om het bij te blijven houden. En dan op een gegeven moment, dan hebben ze een tijd gehad. Dan willen die benen niet zo meer, want de Tour de France is pas geweest. Daarom denk ik daar aan de hand. En dan willen die benen niet zo. En dan is de tijd gekomen om een beetje rustig aan te doen. Dan word je door de hele wereld ingehaald en blijf je achter. Dan kun je met de fut of iets dergelijks. En dan vraag je je af, waar is het allemaal voor nodig geweest? Nee, ik ben pas 44. Maar dat vraag je dan af, waar heb je dat nou voor nodig? Die man die was veel ouder dan ik trouwens, die dat uitvond. He? En dan is het nog maar even en dan stap je helemaal af. Uit, bedoel ik. En wat diende dat dan toe? Alles bleek in beweging en nergens had je wat om jou vast te houden. Wat de schrift ons leert, is dat ons geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen. Niet in menselijke wijsheid, vers 4 en 5 van 1 Korinthe 2. Alle godsdiensten der wereld houden zich bezig met wijsheid van mensen. En het grote verschil met de gelovigen is dat de gelovigen in de Bijbelse betekenis van het woord, of moet ik zeggen, in de Bijbelse toepassing van het woord, niet zijn geloof en dus zijn vertrouwen, want dat is heus hetzelfde, dus niet zijn geloof gesteld heeft op wat menselijke wijsheid leert, maar zijn geloof en zijn vertrouwen heeft gesteld op het woord van God. Zo zegt Petrus dat tenminste. En Paulus zegt het hier in 1 Korinthe en hij zegt dat de bedoeling was dat wij ons geloof zouden stellen in de kracht Gods. Want dat staat hier, hè? Vers 5 van 1 Korinthe 2. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Dat is een dubbele tegenstelling. Niet in wijsheid, maar in kracht. En niet in mensen, maar in God. Ik hoop dat hij dat... begrijpt die dubbele tegenstelling. Wijsheid kan namelijk een kracht zijn, maar is dat lang niet altijd. Als die wijsheid namelijk komt van de mens, mag het een kracht zijn waarmee de mens lang toe kan, maar op een gegeven moment is die kracht op, is de energie op, is de tank leeg of hoe het maar heten mag. Gaat kaarsje uit. Dat wil zeggen, je kunt er een eind mee, maar niet ver genoeg. Wijsheid is natuurlijk een kracht. Of, in een andere vorm, kennis is macht. Maar dat is precies hetzelfde, maar namen twee synoniemen. Wijsheid is kracht. Jazeker. Maar is niet krachtig genoeg. Die kracht, die menselijke wijze, mag dan een kracht zijn, maar het is niet een kracht tot zaligheid. Wat een mens nodig heeft, volgens Romeinen 1 vers 16, is kracht Gods tot zaligheid. En kracht Gods tot zaligheid, daarvan staat in nog steeds Romeinen 1 vers 16, dat is het evangelie van Christus. Dat is die blijde boodschap met betrekking tot Christus. Dat is dat woord Gods namelijk. Dat is kracht Gods tot zaligheid. Dat is niet woord van een mens, maar het is een woord van God. Het is niet maar een filosofie waarmee je een mens vooruit kunt jagen. Maar het is kracht Gods die hem brengt, niet alleen maar een eind vooruit, maar die hem brengt tot de zaligheid, die hem zaligheid geeft. Mens moet alleen niet die kant op, hij moet dat einddoel bereiken. Hij moet niet voortbewogen worden door allerlei geschreeuw dikwijls, neem me niet kwalijk, van mensen. Nee, hoe heette die grote schrijver? Nee, zeg het maar niet. We zitten hier trouwens in Duitsland, dus sorry. Dat dacht ik even niet aan. Hè? Maar dat kun je met geschreeuw kun je dus mensen wel vooruit jagen, natuurlijk wel. Ja, in de sport ook, hè? In de sporthal kun je het ook. Hè? En je kunt de groepen aanvallen, dat zag ik vandaag nog op zo'n oranje sticker achter de auto, dat vind ik nog steeds leuk. Maar daar gaat het ook niet over. Maar je kunt met kreten mensen aanjagen, maar op een gegeven moment houdt dat op. Zij komen niet waar ze zijn moeten. Wat een mens nodig heeft is kracht, niet van de mens, maar kracht Gods, niet naar zaligheid, niet alleen in die richting, maar tot in de zin van tot in zaligheid, tot en met, want dat is de betekenis van de term die daar in Romeinen 1 gebruikt wordt. Wat Paulus predikt in zijn dagen aan de Korinthiërs was niet een filosofie, niet iets wat hij ook geleerd heeft waar je mooi een eind mee vooruit kunt komen, waar je leven mee kunt vullen, waarmee je van kattenkwaad behoed wordt enzovoort, houd je dan bezig, het houd je van de straat, dat is het niet. Integendeel, wat Paulus predikte was niet wijsheid in van mensen, maar wat Paulus predikte was kracht Gods. Want het gaat niet alleen maar om een filosofie waar een mens zijn eigen wereldbeschouwing op zou kunnen bouwen, want dan hebben we het alleen maar over woorden, gedachten, ideeën, wijsheidjes. Het gaat niet om woorden, het gaat niet om filosofie, maar het gaat om feiten. En zelfs historische feiten. En een gelovig is iemand die niet zijn vertrouwen stelt op wat mensen bedacht en geleerd hebben, onderwezen hebben. Maar een gelovig is iemand die gelooft in de kracht Gods, die zijn vertrouwen gesteld heeft op die God die zijn kracht geopenbaard heeft. Dat wil zeggen, die zijn kracht gemanifesteerd heeft. Ik bedoel niet alleen die gesproken heeft van zijn kracht, maar wiens woord kracht is. Want wijsheid is kracht, want wijsheid is eigenlijk woord en woord is kracht. Alleen het woord van God is veel krachtiger dan welk woord van welke mens ook. Want door dat woord wordt een mens wedergeboren tot een levende hoop. Een levende toekomstverwachting, daar hebben we het hopelijk van de week nog over. Door het woord van God, zegt Petrus. Door het woord van God zijn wij wedergeboren. Maar het is datzelfde woord van God waardoor de schepper zelf, God zelf, zijn zoon, de Heer Jezus Christus, uit de dood opwekte. Dat is niet maar een filosofie, dat is in ieder geval een historisch feit, dat punt 1. Een feit waarover wel verschillend gesproken wordt, dat weet ik wel. Een feit wat men van verschillende kanten bezien heeft en wat in verschillende kleuren ons geschilderd wordt, in het Bijbels palet overigens. Maar wat niettemin een vaststaand historisch feit is. Ja, er zijn veel meer historische feiten die ontkend worden. Dat weet je toch ook, hè? Maar dat hadden we geloven. Maar misschien heb je dat niet gemerkt. Dat doet er nou ook niet toe. Maar in ieder geval, waar het om gaat, is dat God leven uit de dood tot stand gebracht heeft. De vraag is altijd bij een mens, is er leven na de dood? Dat is altijd die domme vraag, want hij bedoelt altijd, is er leven in de dood? Maar hij zegt, is er leven na de dood? En dat is een domme vraag, want na de dood, ja, als er dan wat is, is er leven uiteraard. Wat dacht hij dan? Ik vind dat zo'n domme vraag. Die mensen stellen zulke domme vragen en houden zich met zo'n interessant en ingewikkeld onderwerp bovendien bezig. En vragen, is er leven na de dood? Ja, natuurlijk wel. De vraag is er leven in de dood? Nee, daar niet. En de vraag is er leven voor de dood? En is het antwoord een beetje. Heb je dat? Ik herhaal het niet, dus had ik maar meteen nog moeten schrijven. Hè? Is er leven na de dood? Jawel, dat is er wel, maar de vraag is of je er ooit deel aan krijgt. Want dat leven voor de dood wat wij hebben, dat is inderdaad maar een beetje, dat gaat voorbij. Want gelijk het gras is ons kortstondig leven. En dat het een citaat is uit de Bijbel, dat weet ik ook wel, maar het had niet eens gehoeven natuurlijk. Dat weten we zo wel. Maar het punt is dat wij graag daarna alsnog leven zouden hebben. Niet in de dood uiteraard, maar voorbij de dood. De dood is de beëindiging van het leven. De vraag is, is er nog leven weer uit de dood? En het antwoord, jawel. Want zoals er maar een beetje leven is voor de dood, zo is er ook alleen maar leven na de dood in de opgewekte Christus. Met andere woorden, want ik zei het natuurlijk wel moeilijk. Met andere woorden, alleen voor zover wij deel hebben aan de Heere Jezus Christus. Alleen voor zover wij aan hem deel hebben, voor zover ontvangen wij ook leven met hem. Dat wil zeggen dat aan ieder mens inderdaad voorgehouden wordt dat God inderdaad zijn kracht geopenbaard heeft in de opstanding van Christus. En dat dit historische feit, deze historische overwinning op de grootste vijand, de dood, ook daadwerkelijk gepredikt is aan de hele wereld. En zelfs vanavond hier in ons midden, dus excuus heb je nou ook niet meer. En de bedoeling is inderdaad dat wij ons geloof en dus ons vertrouwen, onze hele levensverwachting, zouden stellen op die kracht Gods die inderdaad de doden roept. En die inderdaad dan uit de dood opstaan. Want dat is de bedoeling, dat wij leven ontvangen uit de dood. Daar ben ik niet mee uitgepraat vanzelfsprekend, maar dat is de basis van het verhaal. Dat wij leven ontvangen uit de dood. En dan is niet de vraag van, heeft iemand wel een geloof? Zo heeft hij geen geloof. Zo, bidt hij niet voor het eten. Dan de varkens ook niet. Dat zegt, dat weet je toch, hè? Er zijn mensen die bidden voor het eten, want anders denken ze dat ze varkens zijn. Je vraagt je af waar hun zelfkennis gebleven is. Maar je krijgt altijd van die rare vragen daarbij, altijd. Hè? Mensen bidden omdat ze anders denken dat ze varkens zijn. Nou goed, laat maar zitten. Maar hè, want daarom schaffen mensen zich een geloof aan. Maar het gaat niet aan of men een geloof heeft, of men een levensbeschouwing heeft, of iets dergelijks, of men vaste gewoonten of rituelen kent in zijn leven. Het gaat erom of men zijn hoop gesteld heeft op die kracht Gods, waardoor God zijn Zoon uit de dood opwekte. Waardoor de Heer Jezus Christus, door die kracht Gods dus, de eersteling werd van een nieuwe schepping. En aan deze nieuwe schepping krijgen wij heus werkelijk alleen deel wanneer we na de verkondiging van het evangelie, datzelfde evangelie, die boodschap van God aanvaarden. Het gaat er niet om dat wij menselijke wijsheid kennen en daaruit leven, het gaat erom of we die kracht Gods kennen. En of we begrepen hebben dat God deze oude, gevallen, zondige wereld die onderworpen is aan de dood, overwonnen heeft inmiddels in de opgewekte Christus. En dat hij ons zijn leven wil geven wanneer wij tenminste dat leven op prijs stellen. Dan zeg ik het toch heel gewoon en voor iedereen begrijpelijk. Hebben u liever dit oude leven? Op de lange termijn bedoel ik hoor. Helemaal geen vrome praat vanavond, ik heb het gewoon over. Heb je liever dit oude leven? Of heb je liever toch wat anders? Sommige mensen denken dat ik een hekel heb aan dit oude leven. Dat is helemaal niet waar hoor. Dat is een heel groot hardnekkig misverstand. Dat is helemaal niet waar. Maar ik ken de tekortkomingen ervan. En dat zou iedereen moeten kennen. Het punt is, als je dit wil houden, dat kan. Dan leeft hij gewoon zo verder. Dan schaft hij zich al of niet een godsdienst of een geloof aan. Dan bidt hij van mij een paar 3 keer per dag voor het eten. U eet natuurlijk niet 3 maal daags, want dat is slecht voor uw figuur. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, sommige mensen moeten 3 maal daags eten om te kunnen bidden. Nee, anders dan krijgen ze last van een godsdienstige geweten. Dat is gewoon zo. Ik steek er niet de gek mee. Dat is gewoon zo. Maar daar gaat het niet om. Dat hoort allemaal bij dit oude leven. Wat u nodig hebt is ander leven. Als u dat wilt hebben, dat kan. Maar punt 1, zul je dan eerst de betrekkelijkheid van dit leven moeten inzien. Je moet bereid zijn het op te geven. En verder zult u bereid moeten zijn u zich te onderwerpen aan de rechten en plichten zou ik zeggen. Maar dat klinkt zo zwaar, die bij dat nieuwe leven horen. Maar zo is het natuurlijk wel. Maar het is of het een of het ander. Of je leeft je eigen leven met al of niet een geloof. Of je geeft je over aan die God die zijn kracht in de tijd gemanifesteerd heeft toen hij de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte. En die diezelfde kracht ook wil manifesteren op een andere manier. Maar daar hebben we het nog over. Ook in uw leven, ook vandaag. Dus of het een of het ander. En daarbij gaat het niet om een filosofie, om een levensvulling. Maar het gaat alleen maar om de vraag. Hebt u eeuwig leven of niet? Niet hoe vult u uw leven, maar hebt u het? Houdt u het? Wat is uw toekomstverwachting? Waarheen bent u onderweg? Kent u waarheid die niet wankelt? Hebt u iets om u aan vast te houden? Hebt u iets wat u overeind houdt in de maalstroom van het leven om ons heen? Hebt u dat? Als dat zo is, dan bent u vast een kind van God. Dan hebt u een even dierbaar geloof gevonden als de apostelen en ik mag wel zeggen. Ik zei de gek, denk ik dan altijd. Want u weet, zij die geloven in de kracht Gods en naar de normen van de mens dwazen. Geen moeite om het te zeggen. Maar het is de enige weg tot zaligheid. Het is geen alternatief, maar het moet een duidelijke zaak zijn. Wij praten hier niet voor een bepaald beginsel, voor een bepaald kerkgenootschap. Wij zijn aan geen enkele verbonden. Wij zijn vrienden met geen enkele. We zijn ook geen vijanden van één enkel kerkgenootschap of wat dan ook. Waar het om gaat is dat we kinderen Gods zijn geworden door geloof in Hem die God uit de dood heeft opgewekt en gemaakt tot eersteling van een nieuwe schepping. En ieder die gelooft, heeft deel aan die nieuwe schepping. Daar gaat het om. En dat wij als gelovigen bij elkaar komen deze week, is opdat wij ons niet ons zouden verdiepen in menselijke filosofie, of in menselijke wijsheid, maar dat wij ons zouden bezighouden inderdaad met die kracht Gods. Zouden zien waar ons leven is. Zouden zien wie wij in Christus geworden zijn. Waarheen wij onderweg zijn. En hoe wij eventueel, want daar zullen we het ook heus over hebben, hoe wij eventueel het hoofd bieden, om het dan eens netjes te zeggen, aan de omstandigheden waarin wij ons dan toch hier beneden nog bevinden. Want zo is het natuurlijk ook nog. Want wij zijn nog steeds onderweg. En het grote verschil, ik heb het al vaker gezegd de afgelopen tijd, het grote verschil tussen ons gelovigen en aan de andere kant zoveel kerkelijke mensen, ik zeg nu even duidelijk het verschil, ik bedoel die kerkelijken die niet geloven, die zijn er veel, hè. Grote verschil tussen ons gelovigen en anderen die alleen maar kerkelijk zijn, is dat zij zijn samen onderweg, zeggen zij, en wij weten waarheen we onderweg zijn. Nee, zij weten het niet namelijk. Wij weten het wel. Omdat wij onze bestemming hebben gekregen. Omdat wij een bestemming hebben namelijk die de Heer zelf, onze Heer zelf voor ons bepaald heeft. Die Heer die ons dat leven gaf, een leven uit de dood. Die Heer heeft ook daarmee onze eindbestemming bepaald. En als uitgangspunt deze week hebben wij dan ook niet de vraag, hoe komen wij deze tijd door? Dat is niet het uitgangspunt, maar het uitgangspunt is, wat fijn dat wij samen onderweg zijn naar het beloofde land. Al is het dan ook door een woestijn, dat is het tweede punt, al is het dan ook door een woestijn, wij zijn onderweg naar dat beloofde land. En wij leven bovendien al uit de zegeningen van dat beloofde land. En ik geloof dat ik nou onbedoeld meteen aansluit bij de conferentie van vorige week in Schaarsbergen. Dacht ik, dat moet er ongeveer geweest zijn, hè? Door de woestijn vanuit Egypte naar Canaan. Ik ben er niet bij geweest, ik heb er ook niks van gehoord, maar ik weet wel dat het de bedoeling is dat wij, die door geloof inderdaad verlost werden uit Egypte, dat wij ons oog gericht houden of op de Heer in de hemel of op het beloofde land wat voor ons uit ligt, wat feitelijk hetzelfde is, en dat we niet te veel aandacht zouden besteden aan de woestijn om ons heen. Want dat is waar wij ons als gelovigen altijd in kunnen en zelfs zouden moeten verblijden, in dat wat ons bindt, namelijk onze bestemming in dat beloofde land waarheen wij onderweg zijn. Door Gods genade. Amen. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat u ons nu reeds dat opstandingsleven hebt gegeven van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons verlost hebt uit een wereld waar wij in slavernij waren. Een wereld waar alles om ons heen wankelde. Een wereld waar de slavernij ook steeds erger werd. En waar de dood ook steeds dichterbij kwam. Maar we danken u, Vader, dat u ons daaruit hebt verlost en ons deelgenoot hebt gemaakt van het leven van een nieuwe schepping. Wij danken u dat u door uw woord en daarmee door uw kracht leven hebt tot stand gebracht uit de dood. En we danken u dat u ons dat leven geschonken hebt. We danken u ook dat we van dat leven kennis nemen door uw woord, dat levende woord waaruit wij wedergeboren zijn. En we danken u daarom ook voor de levende hoop die we mogen hebben. Een hoop die niet alleen is weggelegd zo voor de toekomst, niet alleen maar een verwachting voor als wij hier overlijden, maar we danken u dat het een levende hoop is. Een hoop, een toekomstverwachting die inderdaad nu levend in ons is en nu onze gedachten en onze ogen richt op wat u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we met zoveel ook deze week bij elkaar mogen komen. Dat we in alle ongedwongenheid met elkaar mogen spreken over dat wat ons bezighoudt, over dat wat ons leven is. Dat we mogen genieten van de dingen om ons heen, ook nog in deze oude wereld. En tegelijkertijd ons mogen realiseren dat wij ook een erfdeel hebben wat in de hemel voor ons bewaard wordt. Wij danken u voor het voorrecht, Vader, dat we daarom blij mogen zijn. Reden hebben om ons te verblijden wegens die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u voor de mogelijkheid die u ons geeft om op deze week dat woord ook met elkaar te openen. En we vragen u, wees u ook deze week dan in ons midden als vervulling van uw beloften. Wilt u tot ons spreken? Wilt u onze harten openen? Nu daartoe de gelegenheid is, omdat we gevuld zouden worden met uw woord, uw geest en uw leven. En omdat we inderdaad dat wat u ons geschonken hebt, zouden ontvangen. Daaruit zouden leren leven en ons oog zouden richten op uzelf. Wilt u dat doen, Vader, op grond van uw genade?